Nou, vorige week al aangekondigd. We zouden een lancering gaan krijgen op maandag 1 april. En dat is dus inderdaad gebeurd. PSLV, nieuwe versie eigenlijk. Vlucht 745 vanuit India. Met één hoofdpayload. Een Indiase spionagesatelliet zou je kunnen zeggen. En een grote zwerm kleine satellieten, CubeSats en zo. En dan nog als speciale actie een combinatie van de laatste trap, de vierde trap van de raket, die nog drie payloads eraan had zitten. En die bleven er ook aan zitten, zodat die toch in de ruimte kon blijven. Dus die trap is niet naar beneden gehaald, maar bewust in een baan om de aarde gehouden met die drie payloads eraan. Met ook zonnepanelen aan de vierde trap. Dus op die manier kun je ook satellieten activeren natuurlijk. Nou, daar waren drie payloads. Eentje, dat was een AIS geval van ISRO. Dus voor schepen te identificeren. En dan een wetenschappelijk pakket voor het bestuderen van de ionosfeer. En de derde was dan het APRS Digipeter van Amsat India. En die werd vervolgens AISAT 1 genoemd. Beetje gevaarlijk, want er is ook al lang een Duitse CubeSat AISAT. Maar ja, in dit geval klonk het wel logisch. AI van Amsat India, satelliet AISAT 1. En die begon dus inderdaad actief te worden met APRS op 145.825. Nou, nog een hele zwerm CubeSats verder gelanceerd. De meeste van commerciële activiteiten. Maar ook nog een paar die toch weer op 70 centimeter verschijnen. Gedeeltelijk onverwacht. Het ging onder andere over AstroCast 0.2... En ik heb vier objecten na die lancering weten te identificeren, waaronder ook deze, AstroCast 02. En dat bleek te zijn 44083. En die zit op 437.1729. En daar zendt hij dan zijn telemetrie downlink. Nou, dat is allemaal keurig. Dan verscheen ook AIS TechSat 3, dat was object 44103, en die verschijnt op 436.7302. Maar die frequentie is niet gecoördineerd door de IARU, dus dat was weer een illegale downlink. En ja, overigens ook die Amsat India payload met zijn downlink op 145.825, die was niet gecoördineerd met de IARU. Nou gebruikten ze als excuus dat ze dat wel geprobeerd hadden, maar dat ze problemen hadden met de website, met dat formulier en zo. Ze kregen dat niet voor elkaar. Toen hebben ze via een e-mail IARU wel geïnformeerd over hun plannen. Dat ze dus op 145.825 met de APRS gingen werken. En daarbij hebben ze beloofd dat de volgende keer toch netjes volgens de regels te doen. Want ze willen ook het goede voorbeeld geven. Dus deze keer is het wel fout gegaan, maar dat was niet bewust, zeg maar. Nou, overigens is die vierde trap met AIS-SAT-1 het object 44104. Nou, en verder verscheen er nog een CubeSat, een 6-unit CubeSat, M6P. En dat was even lastig om die te identificeren, want aanvankelijk waren de baanparameters van die satelliet nog niet beschikbaar, maar na enkele dagen wel. En toen bleek dat dus object 44109 te zijn. Het probleem van die satelliet is dat hij ook niet gecoördineerde frequentie gebruikt. Sterker nog, die coördinatie is afgewezen door de IARU omdat er helemaal geen amateurradioactiviteiten betrokken zijn bij die satelliet. Het heeft niks met amateurradio te maken. Dus daarom heeft de IARU gezegd, dat willen we helemaal niet, die satelliet. Nou, die is dus toch doodleuk beginnen te zenden op 437-275. Daar heeft hij een keiharde downlink. Nou, dus weer een illegaal satelliet erbij. En de 70 centimeter band. Ik heb IARU-coördinator geïnformeerd en die gaat er weer achteraan. Dus zo blijven we bezig. Maar goed, die satellieten zijn allemaal geïdentificeerd. Dat is allemaal overgenomen. Eerst door Celestrak met Kelso en later kwam ook 18 SPCS, de officiële bron, toch ook over de brug. Want die hadden aanvankelijk maar één satelliet van de hele serie geïdentificeerd. En dat dreigde weer zo'n situatie te worden dat ze weer wekenlang niets wilden melden over ID's. Maar goed, Celestrak die had alle satellieten binnen 3 dagen al geïdentificeerd en uiteindelijk heeft 18 SPCS ze allemaal overgenomen. Om welke reden dan ook. Dus ook in SpaceTrack.org zul je nu alle satellieten geïdentificeerd zien. Dus dat is binnen enkele dagen na de lancering al voor elkaar. Nou, dat gebeurt niet vaak. Maar goed, we hebben dus weer een aantal objecten erbij. 3 van de 4 die zenders zijn dus niet gecoördineerd of zelfs afgewezen. Maar vooruit, Amstad India die doet het. Die APRS digipeter is intussen al lang in gebruik genomen. Dat is gewoon uplink en downlink 145.825, net als ISS en Oscar 44 en zo. Dus dat werkt, alleen is die ontvanger heel erg doof. Je moet dus echt een flink uplink vermogen gebruiken om de satelliet te kunnen bereiken. Echt met enkele tientallen watts en een richtantenne, anders dan kun je het vergeten. Ja, dat is jammer. Andere satellieten zijn tegenwoordig heel erg gevoelig, maar deze dus zeker niet. En dat, ja, dat is jammer. Dat betekent dat je iets meer werk moet doen om hem te kunnen gebruiken. Goed, dat was alvast één verhaaltje van het nieuws. Dan allerlei satellietwerk. Ja, Yuri UT-1FG, maritiem mobiel, bekende Russische kapitein op de grote vaart, zeg maar. Met al zijn schepen gaat hij de hele wereld rond. Nou, die is dus weer onderweg nu. Maar hij gaat nu naar Kaliningrad, UA-2. En daar hoopt hij aan te komen rond 16 april. En daar gaat hij dan even stoppen, want dan na deze lange reis gaat hij even vakantie houden. En dan het volgende seizoen dan komt hij weer terug. Goed, hij heeft onderweg enorm veel verbindingen gemaakt en nu is hij nog steeds bezig. Dus je kunt hem waarschijnlijk ook weer via amateursatellieten bereiken, nu hij binnen het bereik van Europa komt. En ja, alle mensen die dus verbindingen hebben gemaakt aan QSL-kaarten willen, die moet even de officiële procedure volgen. De coördinatie wordt gedaan door Kilo 8 Yankee Sierra Echo. En ja, die heeft daar afspraken over gemaakt hoe dat moet. Dan moet je logformulieren invullen en opsturen op tijd, zodat Yuri die nog kan afhandelen voordat hij in de haven komt. En dan krijgt iedereen op tijd zijn QSL-bevestigingen nog. Voor de mensen die dat betreft. Goed, Hamvention, de grootste amateurgebeuren in de VS, zit eraan te komen. En ja, daar zit natuurlijk een heleboel activiteit omheen. En mensen die daar naartoe gaan, die zullen dat allemaal wel in de gaten houden, neem ik aan. ARIS-verbindingen zijn er weer enkele geweest, onder andere gisteren met Canada. En daar komt er nog eentje met Canada op de 10e, maar dat gaat via een telebridge in Australië, daar hebben wij niks aan. Maar er komt op de 11e april weer een ARS-verbinding met Frankrijk. Maar dat gaat ook via een telebridge, maar dan in België, via ON4-ISS. Dus nou, die moeten we zeker goed kunnen volgen hier op 11 april om 14:55. Een hoge passage over Europa en dan kun je meeluisteren op 145.825. Ja, andere activiteit. Oh ja, dan nog even Raspberry Pi magazine. Magpie heet dat dan. Al eerder is over gehad, dat is een nieuw nummer beschikbaar. Een nummer 80 kun je downloaden van internet. Heel uitgebreid. En daar staan enkele leuke artikelen in over amateurradio. En gecombineerd met de Raspberry Pi. Onder andere wordt daar uitgebreid beschreven, heel gedetailleerd, hoe je de RPi kunt gebruiken voor bijvoorbeeld SSTV-beelden vanuit de Space Station op te pikken. Alles kun je met die computer dan doen. Software, het hele gebeuren. En, ja, en dan natuurlijk een RTL-dongle of zoiets. En dan moet dat ook lukken. Er worden ook een aantal andere amateurprojecten beschreven, wat je allemaal zou kunnen doen met zo'n computer, zoals ADS-B vliegtuigen volgen, een Whisper-zendertje maken, ja, allerlei SDR-grappen natuurlijk, digitale spraak-experimenten, satelliettracking met G-Predict, een APRS iGate bouwen, noem maar op. Er zijn allerlei mogelijkheden met Raspberry Pi en dat wordt allemaal in die MagPi nummer 80 beschreven. En ze zullen wel vaker nu amateurprojecten gaan beschrijven, want er was heel veel vraag naar, hadden ze ontdekt. Dus dat wordt weer leuk. Ja, dan is er een discussie gekomen tussen Amsat en de FCC, de Amerikaanse officiële instantie. En ja, dat gaat over de eisen die de FCC nu gaat stellen aan alle instanties die satellieten lanceren. Dus ook moet dit gaan gelden voor alle amateursatellieten. En dan komen ze dus bij Amsat erna aanzetten met een lijst van nieuwe eisen die ze gaan stellen. En dat gaat nogal erg ver. En dan begint Amsat natuurlijk heftig te protesteren. Want als dat echt zo moet, dan betekent dat bijna het einde van amateursatellieten in Amerika. Want dat gaat bijna niet lukken. Bijvoorbeeld hebben ze al langer een regel dat amateursatellieten of alle satellieten die op den duur defect raken of aan het eind van hun missie zijn of wat dan ook, dat die dan niet langer dan 25 jaar na het eind van de missie nog in de ruimte mogen zijn. Dus als een satelliet 10 jaar actief is, dan mag die nog 25 jaar na die 10 jaar nog in de ruimte zijn, maar daarvoor, maar dan moet het afgelopen, dan moet hij verbrand zijn in de atmosfeer. Maar nou hebben ze een vreemde afspraak gemaakt dat voor CubeSats of amateursatellieten geldt, dat ze al die 25 jaar beginnen te tellen vanaf dag 0, dus al vanaf de lancering. En dan zegt Amsat, dat is natuurlijk niet eerlijk, want we hebben heel wat satellieten die wel 5 of 10 jaar of langer actief zijn en eigenlijk moet je dan pas die 25 jaar gaan tellen. Maar als je dat meteen al vanaf de lancering doet, dat is natuurlijk onzin. Dat telt niet. Maar goed, FCC die wil het toch zo hebben, blijkbaar. Dus nou beginnen ze te protesteren. Want hoe moet dat dan? Dat betekent dat al die satellieten speciale voorzieningen moeten hebben om zichzelf snel af te remmen, zodat ze beslist niet te lang in de baan blijven. Maar dat betekent ook dat satellieten niet naar hogere banen gelanceerd mogen worden, want dat geeft meteen enorme problemen. Dus dat betekent nogal wat. Ook is de Amerikaanse overheid bang dat ze schadeclaims kunnen gaan krijgen als gevolg van bijvoorbeeld amateursatellieten die een probleem veroorzaken in de ruimte. En dus zegt de overheid, wij willen daar niet voor opdraaien, dus dan zal zo'n organisatie als AMSAT die kosten moeten gaan betalen. Nou, dat zijn natuurlijk gigantisch hoge kosten. En dat betekent meteen het eind van AMSAT als dat een keer zou gebeuren. De kans is natuurlijk klein, maar goed, het zou kunnen. Nou zijn er al voorstellen dat voor dit soort dingen een soort fonds opgericht wordt, waar allerlei organisaties dan een beetje aan bijdragen, zodat mocht het dan een keer voorkomen, dan kan dat zo'n schadeclaim betaald worden uit dat fonds. Maar ja, dat is allemaal nog niet geregeld en of dat kan en of de overheid eraan meewerkt, is maar de vraag. Dus dat is ook alweer zoiets. Verder heeft de FCC bedacht dat als er in satellieten, bijvoorbeeld amateursatellieten, voortstuwingsmiddelen zitten, een motortje van wat voor soort dan ook, dan moet natuurlijk de commando-uplink encrypted zijn, zodat niet iedereen zomaar iets kan gaan doen met zo'n motortje. Maar ze eisen ook dat de downlink telemetrie ook encrypted moet zijn. Joost mag weten waarom, maar dat eisen ze. Nou, dat gaat natuurlijk tegen alle regels van AMSAT in, die nou juist altijd eist van satellieten dat de telemetrie openbaar is. Dat iedereen de telemetrie moet kunnen decoderen. Dus dat klopt ook weer niet. Dus daar hebben ze ook alweer een dikke discussie over. Dus ja. En het wordt nog interessanter als AMSAT bijvoorbeeld een pakket meestuurt met een andere satelliet en daar ingebouwd zit. Dan vindt AMSAT dat die regels over wanneer de satelliet naar beneden moet worden gehaald, natuurlijk dan niet geldt voor dat AMSAT-pakket, maar voor die grotere satelliet waar dat pakket in zit. Maar dat vindt FCC weer niet. Die blijft toch die eisen stellen aan AMSAT. Nou, hoe dat dan moet, dat snapt niemand. Want hoe moet AMSAT nou zorgen dat dat losse pakketje wat in die grote satelliet zit, op tijd naar beneden komt? Als die grote satelliet zelf in de ruimte blijft. Vreemd verhaal. Dus die discussie hebben ze ook nog. En dat wordt zeker interessant als ze bijvoorbeeld een geostationaire satelliet gaan krijgen, zoals ook nou met Oscar 100, waar ook dan een amateurpakket in zit, zeg maar. Ja, wat moet je dan doen, hè? Die satelliet die blijft tientallen jaren daarboven. Die komt niet naar beneden. Dus hoe moet dat? Nou, die discussie die loopt dus. En dat is allemaal niet simpel. En ja, AMSAT zegt, als dit zo doorgaat, dan hebben wij een dik probleem. Dan wordt het heel lastig om nog iets te doen met amateursatellieten, want die eisen, daar kunnen we allemaal niet aan voldoen. Dus ga je misschien de gekke situatie krijgen dat Amerikaanse amateursatellieten het land uitgesmokkeld moeten worden. Want dat is ook zoiets. Die kunnen ze niet in andere landen laten komen, want dat is ook weer met ITAR en zo verboden. Maar goed, die moeten ze dus in andere landen registreren en laten lanceren, want in Amerika mag het niet. Nou, dat belooft wat. We zullen zien hoe dat gaat aflopen. Iets heel anders. NASA, die begint wat meer duidelijk te maken wat ze allemaal aan nuttige dingen doen in de ruimte. En ESA is daar ook mee bezig, omdat heel veel mensen zich afvragen, wat moet dat allemaal met die ruimtevaart? Dat kost een hoop geld en je hebt er niks aan. Nou is het al langer bekend dat bijvoorbeeld elke euro die geïnvesteerd wordt in de ruimtevaart uiteindelijk minstens 2 euro oplevert. Dus dat is al interessant, maar ook is er veel meer nuttigs wat aan spin-off ontstaat van ruimtevaart. Nou, NASA heeft daar zelfs een aparte site voor geopend. spinoff.nasa.gov. En daar hebben ze een boek geproduceerd. Je kunt het ook lezen online en anders een pdf downloaden. Spinoff 2019. Waarin ze zo even 50... commerciële technologieën beschrijven die afgeleid zijn van activiteiten van NASA in de ruimte. Dus echt hele nuttige dingen die op de aarde aan alle kanten gebruikt worden. en die niet ontwikkeld zouden zijn geweest zonder de ruimtevaart. En op die manier proberen ze dus even duidelijk te maken wat het nut en de zin is van het een en ander. Goed, een amateur in Amerika heeft een Excel-file gemaakt, XLGTA, voor berekeningen aan antennes, voor de gain en de temperatuur en al dat soort zaken, al dan niet in combinatie met antennesimulatieprogramma's, zoals EasyNet en al dat soort dingen. En dan kun je heel uitgebreid en gedetailleerd iets met antennes gaan berekenen aan het stralingspatroon en de gain en noem maar op. Die Excel sheet is beschikbaar op internet, maar ze waarschuwen wel, je moet dan wel de allernieuwste versie van Excel hebben. Excel 2000 of later, anders dan doet dit niet. Nou, kijken, nog meer zinnige dingen. Nee, hier niet. Dan, ja, wat hebben we dan nog voor zaken die we nog niet gehad hebben hier? Heel veel over die lancering vanuit India en de identificaties daarvan. Intussen allemaal duidelijk, een paar parameters zijn allemaal beschikbaar. Allemaal geen probleem. Kijken. Oh ja. G0KLA heeft een leuk programma bedacht. Dat is KLA Track. Dus Golf 0 Kilo Lima Alpha, die noemt dat dan KLA Track. Een klein simpel programmaatje in Java gemaakt. Dus dat kun je op allerlei platforms toepassen voor satelliettracking. Maar dan eigenlijk alleen maar om een overzichtje te genereren wanneer satellieten beschikbaar zullen zijn. En de komende tijd of ook terug uit in de tijd als je wil. Dat produceert dus alleen maar een tijdlijn, horizontaal en verticaal elevatie. Dus je ziet al langs die tijdlijn allemaal boogjes verschijnen. Het begin en het eind van de boogje geven dus aan de opkomst- en ondergangstijd. En de hoogte van het boogje, de maximum elevatie die dus gehaald gaat worden tijdens die passage. En zo kun je dus van elke satelliet zien wanneer die voorbij zal gaan komen. En zo kan je dat van een hele serie satellieten achter elkaar zetten. Krijg je in één keer een overzicht. Er zitten nog wat extra grapjes in. Je kunt ook met kleuren laten zien wanneer dan die satelliet in de schaduw van de aarde zit of niet. En dat soort dingen. Simpel programmaatje, maar makkelijk te gebruiken. Voor Windows, Linux en de Macintosh allemaal werkt dat. Eigenlijk het enige wat je dan nog niet hebt is de azimut. Maar goed, die bereken je dan wel met een echt trackingprogramma natuurlijk als het zover is. Goed, dat programma kun je dus gewoon downloaden bij g0kla.com. KLA track. Dus g0kla.com/ en dan KLA track. Daar zie je het vanzelf. Oké, dan hebben ze in Spanje besloten om amateurs daar ook toegang te geven tot een stuk 13 centimeter band, zodat ze Oscar 100 kunnen gaan gebruiken. Op dringend verzoek van de URE, de Spaanse amateurvereniging. In Spanje mogen ze normalerwijs alleen gebruik maken van 23,16 tot 23,32. Maar goed, Oscar 100 die zit dus boven 2400. En daar mochten ze normaal niet komen. Maar nu hebben ze even algemeen allemaal toestemming gekregen. En daar mogen ze dan 1500 watt maximaal ERP maken. Nou, dat is meer dan genoeg natuurlijk. Maar dit geldt voorlopig eventjes tot 26 september. Wat er daarna gaat gebeuren is nog afwachten. Maar ze gaan het eerst even uitproberen. Dus de Spaanse amateurs kunnen nu volop mee gaan doen op Oscar 100. Ja, we hebben op 1 en 2 april weer slowscanbeelden gekregen vanuit het ISS. En daar zitten weer nieuwe slowscan beelden aan te komen. Er zullen weer vanuit het Russische deel van het Space Station slowscan beelden verschijnen. Te beginnen donderdag 11 april om 20 uur 's avonds onze tijd. Tot zondag 14 april ook 20 uur 's avonds. Dus 11 tot 14 april. Dat is natuurlijk weer vanwege de herdenking van de eerste vlucht van Yuri Gagarin op 12 april. Rond die tijd is altijd speciaal feest in Rusland. Goed, dus hier weer gaat het om Russische slowscan plaatjes vanuit het Russische deel, uitgezonden met de Kenwood TM-D710E op 145-800 met PD120 mode. Dat moet iedereen makkelijk weer kunnen ontvangen. Kijken. Ja. Dan, KickSat 2, die onlangs al die Sprite-satellieten nog net op tijd heeft weten uit te zetten. Maar KickSat 2 is intussen zelf verbrand in de atmosfeer op 2 april. Zoals verwacht eigenlijk. Dus die is weer verdwenen. Verder, Oscar 100 gaat alles een gangetje, maar ze hebben wel wat vreemde storingen de laatste tijd. Er zitten wat breedbandpulsen over de hele band. Eigenlijk van beide relaissystemen, de smalband en breedband. Soms een langere periode en soms ook keihard, totdat zelfs de AGC aangesproken wordt. En sommigen denken dat het iets met radar is, maar dat lijkt het toch niet. Het is een beetje vreemd. Het zwiept ook een beetje heen en weer. Dat is een beetje een raar verhaal. Maar dan proberen ze nog achter te komen wat de bron is en wat het voor een soort signaal is. Dat is niet helemaal duidelijk. Goed, andere amateursatellieten doen het allemaal zoals gebruikelijk. FalconSat 3 is volop te gebruiken met 9600 baud packet. Oscar 7, nog steeds mode B, af en toe A als hij overbelast wordt. Oscar 92 weer in mode LV vandaag en de rest van de week zoals gebruikelijk mode UV. Oscar 11 die was sinds 3 april weer actief. Oscar 29 doet het goed, de XW2 satellieten, CAS 4 AMB, Oscar 50 allemaal. Oscar 73 voorlopig dus alleen telemetrie, zoals vorige week gemeld. Oscar 88 doet het prima. En Oscar 91 ook. Oscar 97 die zit af en toe wat mooie foto's uit te zenden via zijn telemetrie downlink, dus kan ook interessant zijn om eens te kijken. Verder Oscar 100 dus normaal operationeel in principe. Space Station, als er geen bijzondere dingen gebeuren zoals ruimtewandelingen en koppelingen, dan hebben ze toch weer APRS actief op 145-825. En die Wata 2 die verschijnt af en toe ook, maar dat is nog even onduidelijk wat het schema precies gaat worden. Nou, vorige week hadden we de tweede ruimtewandeling buiten het Space Station. De derde ruimtewandeling staat gepland voor morgenmiddag. Gaan er weer twee astronauten naar buiten. Anne McLean en David Saint-Jacques voor 6,5 uur. Dus in de middag en vroege avond. Om dan vooral wat kabels te gaan trekken en dat soort zaken. Verder is van de week een Progress weer gelanceerd naar het ISS. En deze keer hebben ze de nieuwe procedure kunnen uitproberen. Waarbij het zaakje nog sneller ging dan wat de laatste tijd al gebruikelijk was. Vroeger duurde het altijd 2 dagen. Toen hebben ze dat verkort naar 6 uur, dus 4 omlopen. Maar nu hebben ze het verkort tot ruim 3 uur, dus maar 2 omlopen. 3 uur en 20 minuten. En dat was even spectaculair. Dus echt een hele korte tijd, 2 omlopen, wisten ze met alle navigatietrucs de zaak goed te krijgen. En toen koppelde die aan het Space Station, zelfs nog iets vroeger dan gepland. Dus dat werkt ook. Dus nu is er weer 3,5 ton aan materialen afgeleverd. Later deze maand gaat er nog een Cygnus en hopelijk ook nog een Dragon naar het Space Station. Dus ze krijgen nog een heleboel materialen aangeleverd. Ja, verder staat de tweede Falcon Heavy van SpaceX op het punt gelanceerd te worden. Voorlopig even 9 april, maar dat kan nog gaan schuiven. Want het is weer heel spannend. Ze willen het echt helemaal goed hebben. Ook omdat dit nou de eerste commerciële lancering is. Die eerste testlancering vorig jaar, dat was alleen maar een demo. En daar hebben ze dus die sportwagen en de baan om de zon geschoten. Maar nu wordt het dus echt een communicatiesatelliet. ArabSat-6A, die gelanceerd wordt. En dit is weer een beetje bijzondere Falcon Heavy, want dat is een Block 5 versie. Dus allemaal nieuwe, grotere eerste trappen. En die heeft dus ook weer 10% meer power dan de Falcon Heavy van vorig jaar. Dus het is echt veruit de sterkste, krachtigste raket van de hele wereld. 2 keer zo sterk als de volgende in de lijst. Dus spectaculair. Verder is anderhalve week geleden een anti-satellietwapen getest vanuit India. Die hebben een satelliet uit de ruimte geschoten. Weliswaar een satelliet van India zelf, die ze daarvoor speciaal gelanceerd hadden in januari. Microsat R. En die hebben ze dus naar beneden gehaald, zeg maar. Althans, dat was het idee, naar beneden, maar dat gebeurt natuurlijk niet. Want als je zo'n ding met een enorme knal uit elkaar laat spotten, dan vliegen de brokstukken natuurlijk alle kanten op. Dan hadden ze wel gezegd van ja, maar dat ding zit maar op 283 kilometer hoogte, dus alle brokstukken die zitten heel laag en die vallen binnen een paar weken allemaal naar beneden, de atmosfeer in. Maar dat viel dus zwaar tegen. Inderdaad zijn er een brokstukken bij die snel naar beneden komen. Maar 80% van de brokstukken zitten boven de baan van het Space Station. En die zitten op 400 kilometer. En de hoogste apogeumpunten zitten zelfs tot 2500 kilometer. Dus in het hele gebied van de lage satellietbanen... Zeg maar van 200 tot 2000 kilometer, er zitten nu die brokstukken van zowel de satelliet als die raket. En die beginnen dus meteen al problemen te veroorzaken, want er worden meteen al waarschuwingen gestuurd voor mogelijke botsingen met brokstukken van die satelliet. Dus heftige protesten uit de hele wereld dat ze dat niet kunnen maken en zo. Maar ja, India wil ook bewijzen dat ze dat kunnen. En dat hebben ze nu gedaan. Dus nou, trots en blij en zo. Maar de rest van de wereld is er niet zo blij mee. En daar blijven nog lekker wat discussies doorlopen. Goed, ander verhaal. 17 april weer een lancering dus van een Cygnus naar het Space Station. En die neemt weer een heleboel CubeSats mee. Dus dat belooft wat. Die zullen dan nog niet meteen gelanceerd worden. Dat zal dan later gebeuren, al dan niet vanuit het Space Station. Anders eventueel vanuit die Cygnus. Maar dat horen we later wel. En dan zullen er ongetwijfeld weer bij zitten die op amateurfrequenties gaan verschijnen. We zullen zien. En dan is het wachten op verdere ontwikkelingen met bemande vluchten naar het ISS. Met een Dragon van SpaceX of met een Starliner van Boeing. Nou, Boeing heeft alweer bekendgemaakt dat hun eerste testlancering weer uitgesteld is enkele maanden. Dus dat gaat pas op zijn vroegst ergens in de zomer gebeuren. Verder is op 4 april het de Israëlische maanlander in een baan om de maan gebracht. Dat is succesvol verlopen. Inmiddels hebben ze zelfs de baan alweer verlaagd van een hoge elliptische baan naar een veel lagere, nog wel elliptische baan. Nou, en als het goed is, gaan ze dan op 11 april landen op de maan. Als het allemaal mee zit. Dus dat wordt ook weer spectaculair, want dat is voor het eerst dat zo'n land als Israël dat voor elkaar kan krijgen. Nou, we zullen zien. En ja, zo te zien zijn dit dan zo de verhalen van deze week, toch meer dan ik gedacht had.